Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het is kinderachtig dat alle grote partijen nu al uitsluiten dat ze met de PVV gaan regeren, vindt VNL-voorman Jan Roos. Hij gaat dus over in debat met Sjoerd Sjoerdsma, politicus van D66. De 8 rijkste mensen ter wereld verdienen samen net zoveel als de armste helft van de wereldbevolking, meldt Oxfam Novib vandaag. En die voegen daaraan toe dat ze het een schande vinden dat het zo oneerlijk is verdeeld. Commentator Elmar Draaier weet het zo net nog niet. Rijkdom stinkt niet, vindt ze. En het boerkaverbod, waar de Eerste Kamer morgen onderzoek naar gaat doen, legaliseert de angst voor de ander, vinden de UvA-onderzoekers Else Vogel en Lieke Wissink. Naast hen zit Karima Ramani. Zij draagt sinds 3 jaar een niqab en ze vertelt zometeen hoe dat is. Dit krijgt u tot 7 uur te horen bij Dit is de Dag. Als u wilt reageren, bijvoorbeeld omdat u van Karima Ramani wilt weten in wat voor interessante gesprekken je terechtkomt als niqabdraagster, praat dan mee op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Gisteren sloot de VVD in navolging van een aantal andere partijen de PVV van Geert Wilders uit als coalitiegenoot na de verkiezingen in maart. Premier Rutte zei gisteren bij Buitenhof het volgende.
Ik heb het in 2012 gezien. Ik heb het geprobeerd in een gedoogconstructie. Ik vond het noodzakelijk om die poging te doen. Wij stonden toen inderdaad aan de vooravond van misschien wel de grootste crisis van na de oorlog. Toen heeft de PVV puur in een partijbelang redenerend gezegd, wij storten Nederland in de verkiezingscampagne. Dus die kans is niet 0,1 dat we met ze gaan samenwerken. Die kans is 0.
En daarmee lijkt een cordon sanitaire, zoals dat heet, rondom de PVV een feit. Of valt dat wel mee? Daarover gaan we praten met de campagneleider en Kamerlid van D66, Sjoerd Sjoerdsma, en lijsttrekker van VNL, Jan Roos. Goedenavond allebei, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Goedenavond.
Meneer Sjoerdsma, ik wou met u beginnen. Uw partij is denk ik een van de eerste partijen geweest die al heel vroeg heeft gezegd, wij gaan niet met Geert Wilders regeren. Wat was voor u het belangrijkste argument?
Nou ja, de partij, de PVV, onder leiding van Geert Wilders, staat precies tegenover alles waar wij als D66 voor staan. Wij houden van de democratie, de PVV is antidemocratisch. Wij respecteren onze rechtsstaat. De PVV wil rechters in een moeilijk pakket brengen. Wij staan voor die vrijheid van meningsuiting. En de PVV wil een boek, de Koran, verbieden. Wij willen een open, tolerante samenleving zijn. En de PVV wil eigenlijk moskeeën sluiten en de deur dicht doen voor vluchtelingen.
Maar u zegt alles wat wij willen, willen zij niet en andersom.
Precies, en dat gaat, die lijst die gaat eigenlijk oneindig door. En als je zo onwaarschijnlijk van elkaar verschilt als dag en nacht, als water en vuur, dan moet je denk ik ook duidelijk zijn. Wij zullen nooit met de PVV in een kabinet gaan. Dat zal overigens bij geen enkele D66-kiezer of stemmer tot verbazing leiden. En ik denk eigenlijk ook niet bij PVV-kiezers. Dat is een wederzijdse belofte.
Ja, het gevolg is nu wel dat bijna alle partijen dat inmiddels gedaan hebben. Want ook Rutte deed het dus gisteren. De Partij van Arbeid deed het al eerder. De SP heeft het gedaan. Buma van het CDA heb ik horen zeggen, we gaan niet met ze regeren. Dan ontstaat er wel een soort van cordon sanitaire, of niet?
Nee, dat is echt iets anders. En ik wil daar ook heel precies in zijn. Wij nemen namelijk die PVV-kiezer wel degelijk heel serieus. Als wij in de Kamer kunnen samenwerken met de PVV op een onderwerp, en ik noem maar eens dierenwelzijn, we zijn daar het alle twee over het algemeen over eens met Kamerlid Dion Graus, dan gaan we die samenwerking gewoon aan. Wij hebben overigens ook, en dat heeft Alexander Pechtold een paar weken geleden gedaan, 50 van die boze PVV-kiezers, stemmers uitgenodigd om eens te praten over wat zijn nou hun zorgen en hoe kunnen we daar op een betere manier mee omgaan.
Maar dan is even de vraag hoe u het cordon sanitaire definieert. U zegt,
ja, dat is dat je elke samenwerking met die partijen uitsluit.
Oké, dat doet u niet.
Nee, en dat doen wij niet. En ik vind dat ook heel belangrijk, want dat is democratisch. Wij geven aan onze kiezers aan, wij zullen nooit met die partij regeren. Maar als er voorstellen liggen waarvan we zeggen, ja, dat is best wel oké.
Dan gaat u niet tegenstemmen omdat zij voor zijn. Meneer Roos, ziet u het als een cordon sanitaire?
Nou, dat is niet ook, dit is nou precies wat een cordon sanitaire is. Maar je hoort inderdaad de nietzeggendheid van D66 weer door de boksen. Dit is geen cordon sanitaire, want we nemen de PVV-kiezer wel serieus.
We sluiten alleen
hun partij uit dat ze ooit in beleid mogen maken. We sluiten ze uit dat die ooit in een kabinet komt. Maar we nemen 50 van die boze PVV-stemmers, wat ik ongelooflijk pedant vind. Want die mensen zijn niet per definitie boos. Die zien een aantal problemen in onze maatschappij waar D66 liever zijn kop voor in het zand steekt. Ik vind die cordon sanitair ongelooflijk onbeschoft in een democratie. Laten we eerlijk zijn, waar gaat het nu over tegenwoordig? Nou, Rutte die sluit Wilders uit. Wilders heeft al Rutte uitgesloten. De SP
een jaar geleden al, was dat. Ja.
Ja, maar iedereen sluit iedereen uit. Maar volgens mij zijn wij bezig met een campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. En niet met een paar kleuters op een schoolplein te zeggen, ik wil niet met jou spelen, want jij mag niet met mij spelen. Of ik wil niet met jou spelen, want ik vind jou niet leuk. Wat is dit voor een kinderachtige sodemieter? We hebben in Nederland voldoende problemen om met elkaar aan te pakken. Mijn partij voor Nederland, VNL, sluit helemaal niemand uit. Want zelfs D66 heeft wel eens een keer een goed idee. En daar willen we dan wel mee aan de slag.
De eerste partij waar u een deal mee sloot was D66, toch?
Ja, want die
over drugs ging dat toen. Ja,
die had toen een goed idee. Wij zijn soft op soft drugs en hard op hard drugs.
Oh, ja.
En we vinden dat onzin dat je wel stuf kan kopen in een soft.
Nee, precies, dat debat hebben we toen gedaan, gaan we niet nog een keer doen. Nee, maar goed, naar meneer Sjoerdsma. Meneer Sjoerdsma, u bent stel kinderen op het schoolplein, zegt Jan Roos.
Nou ja, ik denk sowieso dat de meeste mensen niet zitten te wachten op dat soort taalgebruik. Ik denk dat ze zitten te wachten op partijen die ook wel heel duidelijk zijn waar ze voor staan. En ik zei het net, wij sluiten de PVV uit. Dat weet ook iedereen. Maar wat belangrijk is, en dat is denk ik, daar heeft de heer Roos wel een beetje gelijk. Dat betekent dus ook dat je heel zorgvuldig moet zijn in de samenwerking met andere partijen. Als je kijkt naar wat Nederlanders graag willen. Die willen vooruit, die willen een beetje bouwen aan Nederland, die willen beter onderwijs, die willen meer vaste banen. En daar heb je eigenlijk alle middenpartijen, een beetje links van het midden, een beetje rechts van het midden, en wij zitten zelf als D66 precies in het midden, natuurlijk voor nodig. En dat wat maakt, en daar, ik zei al, daar heeft de heer Roos een klein beetje een punt, dat ik het ook een beetje raar vind als een partij als de SP bij voorbaat zegt, wij gaan niet met de VVD. Dat zegt dan Asscher en GroenLinks ook. En dan denk ik, ja, in Amsterdam. De grootste stad van Nederland.
Daar kan het wel, VVD en SP.
Inderdaad, en daar kan het wel. Maar een coalitie
nu
SP,
zie je dus hoe kinderachtig
VVD,
het is.
D66. Dan zou ik zeggen, jongens, hou een iets meer open houding. Kijk naar die samenwerking, want vaak is het toch wel mogelijk.
Moet je horen wie het zegt. U zegt net zelf, u verdedigt zelf nu met verve dat u partij Wilders uitsluit. Maar u vindt het kinderachtig dat een andere partij dat weer doet. Wat is dit voor een kinderachtig gesodemieter? Zeg, laten we gewoon met elkaar kijken hoe we dit land beter kunnen maken. Nou, de middenpartijen hebben daar afgelopen, nou, ik wou bijna zeggen tientallen jaren, een zootje van gemaakt. Het wordt tijd dat er een frisse wind door Den Haag gaat waaien. En met elkaar dan al uitsluiten bij voorbaat. Ja, daar is Nederland niet bij gebaat. Het is tijd dat er een keer een goede partij komt. En dat maar is mijn partij.
Misschien zouden we het inderdaad andersom moeten formuleren. Want nu lijkt het alsof andere partijen de heer Wilders uitsluiten. Maar eigenlijk feitelijk is het misschien wel andersom. Misschien is het wel de heer Wilders die zichzelf uitsluit van elke verantwoordelijkheid. Die voor elke verantwoordelijkheid lijkt weg te lopen. En dat doet hij. Niet alleen fysiek natuurlijk, toen hij in Rutte 1 wegliep uit het katshuis. Ja. Maar dat doet hij natuurlijk ook door de stellingen die hij betrekt. Hij neemt posities in, ik zei het net al,
maar toch nog
die
even terug,
echt onverenigbaar zijn met gewoon democratische idealen. Dus kennelijk heeft de heer Roos de grondwet niet zo hoog zitten. En dat maakt buiten zeker zorgen.
Voordat u hem verder uitdaagt, wat is het verschil tussen u die de PVV uitsluit en iemand als Emiel Roemer die de VVD uitsluit? Waarom mag u dat wel en mag meneer Roemer dat niet doen van u?
Nou ja, omdat de PVV is antidemocratisch, anti-rechtsstaat, anti-moslims in de algemene zin. En dat kan je van de VVD gewoon niet zeggen. Dat is een partij die binnen de rechtsstaat, binnen democratie en binnen de grondwet haar opvattingen heeft. Dat is een fundamenteel verschil.
Maar okay. Daar gaat het toch helemaal niet over? Het gaat toch over dat iets haaks op elkaar staat? U ziet toch zelf, mijn partij staat haaks op de PVV. Nou, de SP vindt dat zijn partij haaks staat op de VVD. Maar u vindt uw eigen verhaaltje wel goed, maar die van hem niet.
Klopt.
Maar toch wil ik ook D66 ook een beetje gelijk geven. Ik kreeg net ook een beetje gelijk. Geert Wilders,
waarvan u ging glunderen, zag ik.
Nou ja, jeetje, het is toch wel heel fijn als je zo'n groep elitaire mensen achter je krijgt. Maar laten we eerlijk zijn. Kijk, de PVV met Geert Wilders heeft zichzelf natuurlijk ook buitenspel gezet. Ze komen met een partijprogramma aanzetten wat vrijwel geheel ongrondwettelijk is. Je krijgt het gevoel dat Wilders niet wil.
Gaat u PVV nu ook uitsluiten?
Ik sluit per definitie helemaal niemand uit. Omdat ik het een kinderachtig spelletje
maar
vind.
Maar u zegt wel, hij zet zichzelf buitenspel. Dat bent u met
mensen. Hij geeft nogal makkelijk dat voorzetje. Zodat mensen zoals de Sjoerd Sjoerdsma, maar ook Mark Rutte kunnen zeggen, nou, dan wil ik niet meer met je spelen.
Nee, oké, dat maakt iets dat makkelijker. Elma, waar zit jij? Wat is het duidelijkheid aan de kiezer als je zegt dat je dat niet wil? Of heeft meneer Roos gelijk en dat je zegt van ja jongens, we gaan gewoon eerst campagne voeren en daarna zien we wel verder?
Nee, nou ik bekijk het vanuit mijn belang als kiezer, als stemmer. En ik zou niet op een partij willen stemmen die dat in het midden houdt. Al dan niet regeren met, dus die alle wegen openhoudt. Dus ik geef eigenlijk, volgens mij voor het eerst van mijn leven, deze meneer Sjoerd helemaal gelijk.
Sjoerd maar, ja. En Jan Roos, daarvan zegt u, die hoeft niet op mijn stem te rekenen, omdat die Wilders niet uitsluit?
Nee, ik vind Janssen aardig, maar ik geloof niet dat ik om ga stemmen.
Mede
om die reden. Ja, dat vind ik griezelig, want ik wil niet dat Wilders aan de macht komt. Ik begrijp
dat
de argumenten wel voor. Ik begrijp al die argumenten
de heer
wel.
Roos, de heer Roos zegt nu dat gaat niet gebeuren. Maar dan gaat de heer Roos er wel van uit dat minister-president Rutte zich nu wel aan zijn belofte houdt, dat de kans nul is dat hij niet met de PVV gaat regeren.
Maar en heeft hij echt beloofd? Dit keer kunnen we hem echt geloven, heeft hij gezegd.
Maar ik zie toch dat heel veel Nederlanders dat absoluut niet doen. En ik snap dat ook wel een beetje. Die denken terug aan die 1000 euro die beloofd waren.
Ja, die belofte hoeft u allemaal niet te herhalen, die kennen we nog wel.
Nou ja, maar precies, die kent u nog wel. En dat zegt eigenlijk alles. Het zegt ook heel veel over de houdbaarheidsdatum van die beloftes. Want die zijn ongeveer net zo lang als die van een gemiddeld pak melk.
Tot slot, Jan Roos, denk jij dat Rutte het volhoudt dit keer?
Nou ja, goed, anders gaat hij over 4 jaar weer zijn excuses aanbieden. Zo simpel is het. De VVD is totaal onbetrouwbaar in deze. Alleen als hij zegt nul, dan moet ik hem maar geloven dat het nul is. Daarmee is ook de kans dat Wilders daadwerkelijk in een kabinet komt ook nul.
Ja.
Nou ja, dus waar maken we ons dan even erg druk om met z'n allen? Nou, ik vind, zullen we eens even de problemen aanpakken in plaats van dit soort kinderachtige discussietjes te voeren over wie met wie gaat spelen.
Excuus dat we u hadden uitgenodigd hiervoor.
Nou ja, bij deze aanvaard.
Dankjewel. Dit is de dag dat Jacques Monasje bekend maakte dat hij niet hij zelf, maar Alfred Ozenbrug lijsttrekker wordt van zijn partij Nieuwe Wegen. Monasje is lyrisch over de oud-hoogleraar die u misschien kent door zijn strijd tegen de woekerpolissen.
Ik zeg wel, hij lijkt wel op de Bernie Sanders van Nederland. Degelijk, kennis van zaken, gezag, ook wat ouder ogend. En dat ze volgens mij die rust hebben nodig op dit moment.
Het is de dag dat Toon Borst, alias de Muntenman, weer gewoon op de markt stond nadat hij gisteravond Amsterdammer van het jaar werd. De marktkoopman verzamelt al jaren munten van over de hele wereld om ze weer te verkopen voor het goede doel, zoals vluchtelingen op Lesbos. Na het winnen van zijn eretitel had hij klompen aangetrokken.
Ja, een beetje verrast. Eigenlijk wel iets van gewoon weer doorgaan. Nu alleen een aparte situatie dat ik mijn klompen aan heb. Omdat ik vorige week voor de grap gezegd had van nou, volgende week gaat het echt wel een keertje naast mijn schoenen lopen.
Het is de dag waarop Oxfam Novib aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos een rapport publiceerde waaruit blijkt dat de 8 rijkste wereldbewoners samen net zoveel geld hebben als de armste helft van de wereldbevolking. En dat zijn 3,6 miljard mensen. Een schande, vindt Farah Karimi van Oxfam Novib, deze ongelijke verdeling van welvaart. We gaan erover praten met commentator Elma Dreyer. Elma, wat is jouw stelling?
Rijkdom stinkt niet. Armoede stinkt, maar rijkdom niet.
Wat betekent dat? Rijkdom stinkt niet?
Nou ja, dat is natuurlijk toch een beetje de suggestie hier uit zo'n lijstje. Hè? Dat directeur Farah Karimi, die zei niet alleen het is een schande, maar ook er wordt overal bezuinigd op gezondheidszorg en gekort op dat soort budgetten, onderwijs.
Ja.
Terwijl we pakken die rijke mensen niet genoeg aan. Dat was een beetje haar boodschap. En de boodschap van Oxfam Novib is dus, je moet die belastingontwijking et cetera aanpakken. Hè? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
Oké, dus dat even helder is.
Laten we dat even heel helder
mensen stellen. Die de belasting ontduiken, die moeten aangepakt worden.
Maar mijn vraag is dan, waarom gebruik je zo'n lijstje? Ik bedoel, ten eerste schrijft dat rapport, een Engels rapport is het, dat schrijft helemaal niet hoeveel belasting deze mensen dan ontduiken. Die suggestie is het toch, die gedragen zich niet helemaal goed.
Misschien hebben ze wel netjes belasting betaald, zeg jij.
Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat heb ik niet uitgezocht, maar dat heeft Oxfam Novib ook niet uitgezocht.
Maar dan moet je eigenlijk een lijstje maken van de 8 grootste belasting. Ontwijkers.
Ja, dat was pas echt effectief geweest. Maar dit is natuurlijk heel erg flauw. Ten meer, daar zitten dus mensen bij als Bill Gates en Warren Buffett en Mark Zuckerberg van, wat is het ook weer?
Facebook.
Facebook.
Ja.
En dat zijn echt alle drie gepatenteerde filantropen.
Die geven heel veel geld weg.
Vooral Bill Gates is natuurlijk een ongelooflijke filantroop die miljoenen en miljoenen weggeeft. En daar schrijft het rapport, die wijt er wel een paar regels aan, maar dan is meteen het commentaar, hij is nog steeds zo rijk. Hij wordt alleen maar rijk, hij geeft allemaal geld weg, maar hij wordt nog steeds rijk. En dat is dan weer de schande. Ja, nou, en nog veel belangrijker vind ik eigenlijk dat er is een ander bericht. We hebben vorig jaar gehoord dat de Wereldbank heeft uitgerekend sinds 1990 heeft nu 1,1 miljard mensen wereldwijd zich ontworsteld aan die allerergste armoede.
Sinds 1990? Ruim 25 jaar tijd.
Precies. En 2015 was voor het eerst in de geschiedenis het aantal mensen dat leeft onder die extreme armoedegrens, dus echt extreem, hè, was gezakt beneden de 10%. Dat is het enige millenniumdoel dat gehaald is.
Oké, dus dat is goed nieuws, zeg jij.
Dat is heel erg goed nieuws. Waarom kom je dan hiermee?
Het is wel ongelijk.
Het is ontzettend ongelijk. En die ongelijkheid die mag je natuurlijk ook best aanpakken. Maar ik begrijp niet waarom je dan zo'n shame-lijstje gaat.
Want dat is het, zo ervaar jij toch. Het is deze lijst, mensen moeten zich schamen. Dat is eigenlijk.
Daar komt het toch wel mee.
Dat signaal gaat er vanuit. Ja. Ja, je kan ook zeggen, het systeem is oneerlijk. Want ja, die buffer die gleven ontzettend veel weg. En voordat hij het weet is het allemaal weer aangejongd, dat geld. En heeft hij weer heel veel.
Daar kun je wat aan doen. Maar je kunt die mensen toch niet verwijten dat ze rijker worden. Ja, tenzij ze zich misdragen.
Dan moet je dat misdragen aanpakken, zeg je.
Misdragen pak je dan aan.
Ja, maar deze mensen hoeven zich nergens... Als ze netjes belasting betaald hebben, hoeven ze zich nergens voor te schamen.
Vind ik niet, nee.
En Oxfam wel een beetje, als ik zo naar je luister.
Nou ja, je kunt voor hetzelfde geld... Dat was ook wel heel geestig. Die website Das Kapitaal, die heeft even uitgerekend... wat 4 bestuurders van Oxfam Nova verdienden vorig jaar. En dat was bij elkaar 4,5 ton. En dat is precies zoveel als 591 arbeiders... in de kledingindustrie in Bangladesh verdienen. Dus dat is net zo'n onnozele vergelijking. Ja. Zeg, ja, wat moet je daar nou mee? Moeten die 4 bestuurders zich gaan schamen? Hè?
Ik denk niet dat ze dat
moeten
doen.
Moeten we die gaan aanpakken?
Nee. Jan, wat denk jij als je zo'n bericht hoort? Jan Roos?
Ja, het is altijd mensen die rijk zijn, daar moet een kopje vanaf. Hè? Dat is ook in Nederland altijd zo. Want potverdikkie, je zou toch succesvol zijn en ambitie hebben? Nee, dat moet niet kunnen.
En geeft het ook iets scheefs weer, die 8 tegen die 3,5 miljard?
Het is gewoon nonsens. Als je in Nederland kijkt, de rijkste 10% van Nederland betaalt zo'n 90% van alle belastingen. Maar daar hoor je dan nooit iemand over.
Oké, je standpunt is helder. Dankjewel. Dit is de dag dat de stichting Pesten moet nu stoppen... een online petitie begon om pesten wettelijk strafbaar te maken. Aanleiding is de zelfdoding van de 15-jarige Heerlense scholier Taroukjan. Hij werd gepest. Initiatiefnemer is Kevin Hermans uit Geleen... die zelf 15 jaar slachtoffer was van pesten. Hermans wil 80.000 handtekeningen verzamelen om de pestkoppen aan te pakken.
Als je gaat pesten en iemand overleed eraan dat er een straf voor staat... dus dat de pester daar een flinke straf voor gaat krijgen. Mm. Want alsnog is het een dood door oorzaak.
Dit is ook de dag dat ijsmeester Barry Kapel van de Dierense Speeltuinvereniging in Gelderland met engelengeduld bezig is om een gladde ijsvloer te maken. Het vullen van de baan duurt de hele dag, maar de ijsmeester heeft een belangrijke drijfveer om de kou te trotseren.
Ja, de kinderen is prachtig. Dat is het leukste van allemaal. Ja, je doet het ook voor de kinderen.
Ik wil dat we het gaan vriezen, dan kan ik lekker gaan schaatsen.
Morgen start in de Eerste Kamer een onderzoek naar de haalbaarheid van een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. Gaat de Kamer akkoord, dan wordt het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg verboden. De onderzoekers Else Vogel en Lieke Wissink zijn verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en noemen het symboolpolitiek. Ze zijn hier samen te gast met Karima Ramani van de werkgroep Blijf van mijn niqab af. Goedenavond, alle drie. Hartelijk welkom.
Goedenavond.
Mevrouw Ramani, ik wou met u beginnen. U draagt zelf een niqab en heeft ook met veel anderen een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer. Wat staat er ongeveer in?
Wat erin staat is eigenlijk hetgeen we naar buiten willen brengen. Namelijk dat wij het gevoel hebben dat ons onrecht wordt aangedaan... met een repressieve maatregel. En daar hebben wij geprobeerd een tegengeluid aan te bieden.
Ja. Hoe lang draagt u de niqab al?
Ik draag de niqab bijna ongeveer 3 jaar nu.
En ja. Wat gebeurt er als je met de niqab over straat gaat eigenlijk?
Het wordt steeds moeilijker, het wordt steeds lastiger. Vandaag de dag om met de niqab de straat op te gaan. Wat je heel veel ziet nu is dat zo'n vrouw echt wel constant wordt uitgescholden.
Maakt u dat dagelijks mee?
Ik zelf maak dat wel echt dagelijks mee.
En wat roepen ze dan tegen u?
Er wordt van alles naar mij geroepen. Er wordt echt van alles geroepen. Soms denken ze grappig te zijn, de andere keer is het echt hatelijk. En dan is het weer bedreigend. Het is verschillend, maar je krijgt wel echt constant iets naar je hoofd geslingerd.
Is dat nu erger dan 3 jaar geleden of minder erg?
Nee, het is nu wel erger dan 3 jaar geleden.
Het neemt toe,
ja, ik merk wel dat het echt verschil maakt. En dat merken de andere leden van de werkgroep ook.
Ja, en wat ze tegen u zeggen, wilt u niet zeggen?
Ja, sommige dingen kan ik echt niet herhalen. Dat is gewoon niet te doen. Dat is,
en iets wat u wel kunt herhalen?
Dingen die ik wel kan herhalen is bijvoorbeeld dat ik echt bedreigd ben. Dat ik... bedreigd ben met de dood.
Nou ja, terwijl u op straat...
terwijl ik gewoon echt op straat liep.
Ja.
Ja, en dat is iets wat wel een beetje alle dag is. Ik ben zelf gelukkig nog nooit fysiek aangevallen. Er zijn heel veel andere vrouwen die dat wel zijn. Die worden echt fysiek aangevallen. En die klachten krijgen wij ook gewoon binnen.
Oké. Okay. Ellen Vogel en Lieke Wissink. Jullie zijn van de Universiteit van Amsterdam. Jullie hebben vandaag een artikel geschreven in de krant van... het is symboolpolitiek, een verbod op de niqab. Wat bracht jullie tot deze brief?
Nou, we weten dat het deze wet, die is in 2005 voor het eerst voorgesteld... of in een andere vorm, maar in essentie dezelfde wet door Geert Wilders. En toen is er eigenlijk veel discussie over geweest, ook in het publieke debat. En ja, het verbaasde ons dat het dit keer toen in november is... in de Tweede Kamer gedebatteerd over deze wet en aangenomen.
Ja, hij is steeds een beetje aangepast, hè? Telkens iets preciezer gemaakt... waardoor er nu wel een meerderheid voor is.
Klopt, en waardoor die nu wel door de mazen van de wet binnen de rechtsstaat enigszins acceptabel is.
Ja.
Het verbaasde ons dat er zo weinig gesprek over was in het publieke debat. En we wilden graag die controversiële geschiedenis nog eens aan het licht brengen. En ook onze vraagtekens uiten bij de toon waarin het debat gevoerd wordt, of de lijnen waarin het debat gemaakt wordt.
Want mevrouw Wissink, jullie zeggen ook, het is niet een aanval alleen op niqab-draagsters, het is een aanval op de hele islam.
Omdat we dus, zoals Elsa net zegt, hebben gekeken naar een verschil ten opzichte van een eerdere periode, dus de weerstand die er eerder was.
Ja.
Wat Karima ook aangeeft, voor haar is er ook iets veranderd, maar ook op het wetsvoorstel aan zich, wat eerder meer controversieel werd geacht. Wat door verschillende commissies die vanuit de overheid zijn uitgevoerd, is gesteld dat het discriminerend en stigmatiserend zou werken. En dat het dan nu toch aangepast wordt. En dan hebben wij erbij de vraag gesteld van waar ligt dat verschil in? En wat maakt in de huidige samenleving dat dit debat nu minder gevoerd wordt? En daarin herkennen wij inderdaad een ontwikkeling die meer gaat naar een algemenere normalisering van een anti-moslim tendens.
Ja, en hoewel lang niet alle moslima's een niqab dragen, zegt u, dit verzet tegen die niqab is wel een verzet tegen alle de hele islam of alle moslima's.
Wat een onzin. Sorry.
Elma, ja, je mag iets zeggen.
Zo'n onzin. Ik bedoel, een land als Marokko, dat weet toch waarover het heeft. Hè? Daar, dat schrijf je ook een stukje vanochtend. Die hebben ook maatregelen genomen tegen de niqab.
Dan mag die niet meer gemaakt worden in Marokko. Dat is
precies,
besloten vorige week.
Ik hoop dat het daar ook echt tot een verbod komt.
Ja, het is maar nog even onduidelijk of het daar
mag ik even uitspreken? Het is, het is geen religieus symbool. Daar trapt iedereen in. Het is een politiek symbool. Het is het symbool van een islam die uiteindelijk mannen- en vrouwenlevens wil scheiden. En de vrouw moet zo onzichtbaar mogelijk zijn, zoals
onzin.
Deze mevrouw hier tegenover.
Ja, dat is echt onzin.
Zodat de man mag niet in verleiding komen. Daar moet je niet in meegaan. Er zijn ontzettend veel moslima's in moslimlanden die dat ding haten. En dan gaan wij dat faciliteren.
Oké, ik wil eerst even mevrouw Rahmani. Die zegt, Elma zegt, het is niet een religieus kledingstuk, maar een politiek kledingstuk.
Ja, en ze durft het ook gewoon. Ze zit recht tegenover mij en zegt het gewoon waar ik bij zit.
Nou, dat is fijner dan dat ze het achter je rug ontzettend.
Nee, maar het is een open samenleving.
Ja, dat is heel mooi.
Met elkaar in debat.
Ja, dat is heel goed.
En als ik u in uw gezicht kon kijken, was dat debat nog interessanter.
Oké, Jan,
u kijkt mij nu ook aan.
Ja.
Maar goed, ik wil er wel even op reageren. Want u heeft mij eigenlijk niet gevraagd waarom ik de niqab zelf ben gaan dragen.
Maar het is ook een beetje mijn schuld dat ik misschien moet doen. Waarom draagt u hem?
Nee, maar dat is dus het probleem. Want wat wij nu dus eigenlijk zien gebeuren, deze ontwikkeling hier, alleen al hier aan tafel, maakt dus eigenlijk brengt heel duidelijk naar voren wat er vandaag de dag gebeurt. Er wordt heel veel over mij gesproken, maar er wordt vooral niet tegen mij gesproken. Er komt niemand naar mij toe om mij te vragen van, Karima, waarom draag je eigenlijk een niqab? En wat beweegt jou?
Zou u die vraag willen beantwoorden?
Ik wil die vraag met liefde beantwoorden. Ik ben zelf
niet dat ik heel verbaasd zal zijn over het antwoord.
Nee, maar laat even uitpraten. Mevrouw Rahmani.
Ja. Ik zelf ben de niqab gaan dragen omdat ik er gewoon heel gelukkig van word. Het heet is onderdeel van mijn religie. En daar wil ik gewoon vrij in zijn om die keuze te maken. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben er ook echt wel heel gelukkig mee. Ondanks het feit dat scheldpartijen naar mijn hoofd geslingerd krijg, kies ik er nog steeds voor om op deze manier mijzelf voor te bewegen. Omdat ik er gewoon daadwerkelijk gelukkig van word.
En kunt u uitleggen waarom u er gelukkig van wordt?
Dat is een spirituele belevenis die ik persoonlijk ervaar. Maar het gaat niet om waarom ik daar gelukkig van word. Wat de vraag eigenlijk zou moeten zijn, is waarom stoort het u? En wat is de reden waarom u denkt dat mijn niqab af zou moeten? Omdat u er misschien gelukkiger van wordt. Ik word op deze manier gelukkig en ik wil gewoon gelukkig zijn. En de manier waarop wij nu het debat met elkaar aangaan, het gesprek met elkaar voeren, is gewoon heel typerend. En dat we hebben het heel vaak over onderdrukking als we het hebben over de niqab dragende vrouw. Ik voel me ook echt onderdrukt, moet ik heel eerlijk zeggen.
Maar niet door mannen in uw omgeving?
Nee, absoluut niet. Er is geen enkele man in mijn omgeving die staat te springen omdat ik een niqab draag.
Okay.
Dus het gaat niet om onderdrukking vanuit de man, maar ik voel me wel zeker onderdrukt vanuit de samenleving die
helder.
Mij een bepaalde manier
maar,
wil op...
Maar
er wordt mij iets opgedragen.
U komt hier binnen. Ik kan alleen in een klein luikje kan ik uw ogen zien. U loopt er heel erg vreemd bij als we naar de Nederlandse normen en waarden kijken. Nou, in Afghanistan niet overigens. Maar dan word je niet uitgescholden als je...
Welke Nederlandse waarden en normen? Ik ben hier geboren en
betogen.
Zullen we proberen om en om te praten?
We hebben een open samenleving hier waar je elkaar aankijkt.
Ja, ik kijk u nu ook aan.
Ja, maar ik zit daar, ik weet niet hoeveel doeken te kijken. En ik zie alleen uw ogen. Ik weet niet wat u met uw mond doet. Maar ik weet niet hoe u mij benadert. Ik weet niet wat eronder zit.
Ja.
Dat vind ik inderdaad wel angstaanjagend.
Okay,
en als ik daar iets over zeg, dan begint u te schreeuwen over vrijheid.
Anders kunnen mensen thuis niet volgen. Jan, jij zegt, ik word er bang van en daarom beperkt het jou in je vrijheid. Of nou ja, misschien is dat niet helemaal, maar je wordt er bang van als je dit ziet.
Maar wat,
dit is niet te geloven. Dat dit in Nederland loopt en zegt dat ik haar onderdruk omdat ze er niet zo bij mag lopen.
En dit is nou exact. En dit is exact wat ik bedoel. Ik kom volgens mij niet heel bedreigend over als u mij zo hoort spreken. Ik moet u heel eerlijk zeggen, u komt op dit moment heel bedreigend en intimiderend over, doordat u mij het gevoel geeft.
Het slachtofferkaartje, daar is hij. Ja,
dat is niet het slachtofferkaartje.
Waar heeft u nou over, mevrouw? Ik ben met u in gesprek.
Hallo, mevrouw Ramani heeft even het woord.
De manier waarop we vandaag de dag het gesprek met elkaar voeren, daar gaat het om. En dat is ook de reden waarom deze twee dames een artikel hebben geschreven en dat ook een onderzoek hebben gedaan, dat naar buiten hebben gebracht. Het gaat om de toon waarop u op dit moment het gesprek met mij voert. U voert niet zomaar een dialoog met mij. U belemmert mij eigenlijk in het zijn wie ik wil zijn.
Okay.
En dat is wat vervelend is.
Ik wil nog even terug naar de dames naast u in reactie op Elma. Want Elma zei van het is onzin om te zeggen dat het tegen de hele islam gericht is. Het is puur tegen die politieke stroming in de islam gericht.
Wij erkennen ook dat de niqab een controversieel onderwerp is, ook binnen islamitische kringen. En we vinden het ook heel belangrijk dat debat gevoerd wordt. Er is wel een verschil tussen dat debat voeren en een wet of een overheid die partij kiest in dat debat en het daarbij onmogelijk maakt voor bepaalde groeperingen om hun geloof uit te dragen op de manier zoals zij dat willen.
Dat is een cirkelredenering. Je hebt een
nee, dat is geen cirkelredenering. Dat is iets wat een commissie van deskundigen uitgebreid besproken heeft, wat de Raad van State aangegeven heeft. En over
International ook nog een keer. Nee,
maar dat is toch erg.
Nee, Elma heeft even het woord. Elma mag reageren.
Nee, dat is echt een cirkelredenering. Je hebt een leefregel en die stel je in om een bepaalde reden, namelijk ik mag niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld.
En dat is niet waar. Als het
kijk, en als dat moet dan van je geloof, weet ik veel wat. En dan als je dus niet naar buiten kan, dan zeg je, ja, maar nu kan ik mijn eigen leven regelen. Dat is een rare cirkelredenering.
Ja, maar ik veel wat geeft al aan hoeveel interesse er is voor de stem van de niqab-draagsters waar het eigenlijk om gaat. Kijk, de niqab wordt nu stilzwijgend of expliciet, maar in contact gebracht met extremisme, met vrouwenonderdrukking, met islamisering in het algemeen.
Nee, dat is helemaal niet waar. Wat zijn de feitelijkheden? Dat is helemaal niet waar. Want kunt u mij een feit benoemen in Nederland waarin de niqab-dragende vrouw een misdrijf heeft gepleegd? Daar zult u niet mee komen. Die vraag heb ik zelf bij de minister voorgelegd en aan de korps heb voorgelegd. Die zijn er niet. Nul.
Niet over een misdrijf. Het gaat erom dat
u voelt zich bedreigd.
Dat u rondloopt en u laat zien van ik wil geen onderdeel uitmaken van deze
maatschappij. Nee, kijk, nu zegt u iets anders.
Want ik heb het net helemaal niks over misdrijf gehad.
U zegt dat u zich niet veilig voelt.
Elke moslima die de druk voelt van die vervroming. En alleen om die reden vind ik dat we daar ontzettend op tegen moeten zijn.
Oké, mevrouw Wissink nog een keer.
Ja, nou, ik wil graag nog wel even benadrukken dat er inderdaad twee verschillende discussies zijn die heel vaak door elkaar worden gehaald. De ene is inderdaad over de niqab of de burka. En de tweede is, moet dit een overheidsaangelegenheid zijn in een seculiere rechtsstaat? Welke consequenties heeft een eventuele oplossing? Dit wordt gepositioneerd nu als oplossing. Is dat zo? Welke effecten heeft deze wet voor de groep waarom het wordt gezegd?
Maar ik was vooral getriggerd door
het is niet zo dat het gefaciliteerd wordt, dat je een niqab dragen faciliteert door geen verbod in te voeren.
Even nog, wat mij fascineert in jullie stuk is dat je zegt, dit is niet een aanval op de niqab dragen, het is een aanval op de hele islam. En daarvan dacht ik, hoezo? Je kan toch heel goed, zoals Elma, de vrijheid van heel veel vrouwen om moslim te zijn verdedigen, terwijl je de vrijheid om een niqab te dragen niet deelt?
Ja, maar dat is dus erg. Mijn vrijheid wordt mij dus op dit moment ontnomen. Ik ben gewoon Nederlands burger. Ik heb ook gewoon vrijheden.
En u mag hier zijn met deze niqab, alleen niet in overheidsgebouwen. Dat is de wet,
dus
hè?
Ik mag er niet zijn.
Nou ja, nee, als u naar het gemeentehuis gaat, moet u hem even afdoen.
Zijn we op dit moment in een gebouw wat een gemeente...
Nee,
op dit moment
u mag hier zo zijn.
Maar we weten allemaal heel goed dat het in het begin van het niqab-verbod is altijd geweest een algeheel verbod.
Ja, maar dat is dus bijgesteld en dat wordt nu niet meer...
Dat is bijgesteld omdat de Raad van State onder andere... want u schrijft de Raad van State heel makkelijk opzij. Dat vind ik heel erg, want het is het grootste adviesorgaan dat wij in Nederland kennen. Dus dan vind ik het heel erg dat u hem wel gewoon
dat
even...
Dat is wel eens mis. Heel raar.
Nee, maar, maar u schrijft het gewoon heel makkelijk opzij. Maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat we zo met vrijheden omgaan.
Wat gaat u doen als die wet door de Eerste Kamer komt?
Ja, ik hoop dat die er niet komt.
En nee. Stel dat het gebeurt, heeft u erover nagedacht?
Nou, laten we in ieder geval wel met z'n allen duidelijk stellen dat de niqab-dragende vrouw haar niqab niet zomaar af gaat doen. Absoluut niet.
Dus dan gaat u of niet meer het openbaar vervoer in? Doet u nu misschien al niet?
Doe ik nu al niet, nee.
Nee, dus dat verandert niet. En u mag niet meer naar school dan, u mag niet in de zorg werken.
Maar dat is dus wel heel erg. Dus we doen hier met z'n allen alsof dat heel normaal is. Dat is helemaal niet erg.
Er zijn drie mensen aan tafel die het niet normaal vinden.
Bij onze Partij voor Nederland willen we zelfs weer doorgaan naar de algehele boerkawet. Ik vind dat je in de totale openbare ruimte... In de totale open ruimte moet je er niet zo bij lopen. Okay. Dat is heel simpel. En als je dat thuis wil doen, prima. Maar laten we eerlijk zijn. Je kan wel de hele tijd roepen, ik wil vrijheden. Maar die beperk jezelf door dit aan te trekken.
Het was slechts het begin van de discussie. Ik vond het fijn dat jullie er waren. Ik zeg hartelijk dank tegen Karima Ramani, Elze Vogel, Lieke Wissink, Elmer Draaier, Jan Roos en Sjoerd Sjoerdsma. Zometeen is de kunststofacteur Steven van Watermeulen. Hij speelt in een opera van het Nationaal Toneel en Ballet. Wij zijn er straks om 9:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken, met het Sportforum en aandacht voor de Australian Open. Dank voor het luisteren en heel graag tot morgen. Dag.
NPO Radio 1.